We zijn altijd maar onderweg.
Altijd in voor een alternatieve route.
En altijd zo snel en het liefst ook zo duurzaam mogelijk.
BNR Mobility. Altijd op maandag om 14:30. Met Meinert Schut.
En natuurlijk altijd met Nout Broekhoff.
Oh ja, en je kunt het ook altijd terugluisteren in je favoriete podcast-app. Abonneren maar.
Altijd doen.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen, 29 november 2021. Het is maandag, begin van de werkweek. En ja, wat dat betreft, niet alleen blijf scherp. Ja, Bert blijft scherp achter het stuur. Maar dat kan een beetje glad zijn hier en daar. Dus er liggen wat winterse buitjes en af en toe valt er even wat hagel of zoiets. Dus even oppassen geblazen. Als je de weg op moet en als je thuis werkt, geniet even van het winterse weer buiten. Naast me zit Iwan Verrips. Goedemorgen.
Hallo.
20 minuten nemen je mee, de vliegende start van je werkdag met uiteraard al het nieuws uit binnen- en buitenland. We gaan de kranten bekijken, we gaan even de Haagse menu doen. We gaan uiteraard zien wat er allemaal gebeurt op Omicron-gebied, want dat gebeurt er ook nog. Nou, wat dat betreft alles wat er gebeurt in de wereld van BNR, daarbuiten, in Den Haag. En niet in het heelal vandaag.
Wel best naar aarde. Nou, goed.
Het gaat volgens Anthony Fauci, zeg maar de Jaap van Dissel van Amerika, is medisch topadviseur van de Amerikaanse van het Witte Huis, 2 weken duren om de nieuwe Omicron-variant van het coronavirus goed te onderzoeken. Het gaat dan om de besmettelijkheid van die variant en om de mate waarin die wellicht resistent is tegen de inmiddels bekende vaccins. En er is nog veel onduidelijkheid over die nieuwe variant. Wel dat die zich veel sneller lijkt te verspreiden dan andere varianten. Zo meldt een WHO-werkgroep van corona-experts. En dat hoorden we eigenlijk al vorige week uit Zuid-Afrika weer die opdook. Die eerste variant, of dat deze Omicron-variant die in korte tijd 15 keer muteerde en ook enorme uitbraak gaf. Nou, dat is niet per se iets slechts als zo'n ding zich heel snel muteert, zegt viroloog Mark van Ranst. En dat is dan weer de Belgische Jaap van Dissel op Twitter. Als namelijk blijkt dat die Omicron-variant minder ziekteverwekkend zou zijn, dan zou de grotere besmettelijkheid positief zijn, zegt hij. Want het kan dan de eventuele zwaardere Delta-variant vervangen.
Ja, het is niet bekend hoe ziekteverwekkend de nieuwe variant is. Dat is goed om te zeggen ook, dat er vooral nog heel veel onduidelijk is. Ja. Maar Van Rand zegt, ja, we moeten klinische gegevens van die Omicron-patiënten goed in de gaten blijven houden. De Wereldgezondheidsorganisatie intussen heeft landen opgeroepen om de wetenschap te volgen in plaats van allerlei reisverboden op te leggen in een poging om die Omicron-variant in te dammen. Er is volgens de WHO momenteel geen informatie die erop wijst dat de symptomen gepaard gaan met de Omicron-verschillen van die andere varianten. Ook de Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa roept andere landen met klem op om de inreisverboden op te heffen. Dingen duikt in steeds meer landen op. Hè. Naast Zuidelijk Afrika heb je België, Duitsland, Italië, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Hongkong, Israël, Australië en wij in Nederland. Dus met ja, nu zeker een bevestigde geval of 13, dat zijn er waarschijnlijk wel meer. En daarmee zijn we de koploper in Europa. Van harte gefeliciteerd. Ja, dat zijn dus die mensen die vrijdag aankwamen met die KLM-vluchten en die in dat quarantainehotel zitten. Althans, ja, niet allemaal. Maar dat,
oh. Ja, nu is de grote vraag. Binnenkort worden de Olympische Spelen, winterspelen in Beijing gehouden. En nu is er een nieuwe variant. En de Omicron zou wel eens roet over de sneeuw kunnen gooien. Nou, die sneeuw is niet, maar ja, de nepsneeuw. En dat zou kunnen betekenen dat de hele Beijing Olympics op losse schroeven komen te staan. En ook het kabinet maakt zich zorgen over die nieuwe variant op dat coronavirus, zei de missionair minister Hugo de Jonge gisteren op een in allerhaast georganiseerde persconferentie in Rotterdam.
En die zorg op dit moment gaat met name over de mate van besmettelijkheid. Dat is waarover op dit moment wordt gerapporteerd door experts. Hij is besmettelijker dan Delta. Twee andere elementen, daar is nog onvoldoende over bekend. Namelijk, gaat het hier over een variant die ook ziekmakender is? En gaat het over een variant waarvoor onze vaccins eigenlijk wel werken? Dat zal de komende weken moeten blijken. Dus ja, we maken ons zorgen, maar hoeveel zorgen we ons moeten maken, dat zal de komende weken moeten blijken.
Nou, sinds afgelopen vrijdag geldt dus een vliegverbod vanuit Zuid-Afrika naar Nederland. En je hoorde het net al van iemand, de World Health Organization zegt, jongens, dat hoeft niet. Gaan de wetenschap dan volgen. Maar er gaan nog wel vluchten. Alleen voor inwoners van de EU-landen die terug naar huis moeten. En voor hen geldt volgens de jongen wel een dubbele testverplichting. Ze moeten en een PCR-test ondergaan in het land van vertrek. En een antigeen-sneltest. Zo'n ding wat je zelf in je neus propt voor je in het vliegtuig stapt. Nou, die regels gelden ook voor andere hoogrisicolanden in Afrika. En net als quarantaineplicht. Ook iets wat volgens de jongen althans streng gecontroleerd zal worden.
En daar geldt dus ook dat die quarantaineplicht zal worden nageleefd. 100% van de mensen die terugkomen zal worden gebeld. En we vragen ook de gemeente om 100% van deze mensen thuis ook te bezoeken om te toetsen of zij daadwerkelijk in quarantaine zijn.
Ja, doe je dat niet, dan kan je een boete krijgen van €337. Lekker random bedrag. Ja. Op Schiphol vraagt de GGD passagiers om zich vrijwillig nog een keer te laten testen. Maar uit cijfers bij de Telegraaf blijkt dat ruim 80% van de passagiers uit Zuid-Afrika gisteren daar geen gebruik van maakte en hop, met de koffer zo lekker het vliegveld afliep. De jongen houdt er ernstig rekening mee dat de Omicron-variant zich dus in Nederland verspreidt. En op de vraag of daarom misschien ook nog aanvullende maatregelen nodig zijn, was zijn antwoord kort.
Dat is op dit moment inderdaad niet uit te sluiten.
Nee, niet uit te sluiten. Nou, het kabinet zou geen concrete plannen hebben momenteel. Ook niet om die volgende persconferentie naar voren te halen of iets dergelijks. De cijfers worden van dag tot dag in de gaten gehouden. En onze politiek verslaggever Thomas van Groningen die vroeg de jongen gisteren dus of er in Nederland niet meer onderzoek gedaan moet worden naar die Omicron-variant, of die er rondgaat. Het zogenoemde sequencen van die coronatesten.
Meneer de Jonge, is het een idee dat Nederland meer gaat doen aan sequencing om uit te zoeken of er deze variant meer rondgaat?
Nou, we hebben ons sequencingprogramma sterk geïntensiveerd, ook in de afgelopen tijd. Hè. Dus per week worden er 1500 varianten worden gesequenced, of 1500 positieve testuitslagen, 1500 samples worden gesequenced. Dat is op dit moment voldoende. Nederland doet dat ook niet alleen, maar daar is natuurlijk wereldwijd is de sequencing sterk geïntensiveerd. In de sequencing op dit moment was deze variant nog niet teruggevonden. Dat doet vermoeden dat hij in ieder geval niet in grote getalen in de afgelopen weken al op Hollandse bodem aanwezig was. Maar je weet het ook niet zeker natuurlijk. Je weet het niet zeker, want hij kan natuurlijk buiten de steekproef zijn gevallen waarmee wordt gesequenced. Dat zullen we moeten onderzoeken. We kunnen natuurlijk wel enigszins terugkijken in de PCR-samples die bij de laboratoria beschikbaar zijn. Of misschien ook al eerder één of twee of meer gevallen van die Omicron-variant op Hollandse bodem was. Dat kunnen we op dit moment niet zeggen.
Maar 1500 op 20.000 positieve tests per dag, dat klinkt niet heel veel.
Dat is volgens de onderzoekers is dat in voldoende mate brede sequencing in ieder geval om voldoende scherp ook te kunnen zeggen wat er speelt. Uiteraard, hoe meer je sampled en hoe meer je sequenced, hoe meer je ook weet. Maar dit zou voldoende moeten zijn om goed vinger aan de pols te kunnen houden. En wat belangrijk is natuurlijk, is dat onze onderzoekers ook weer in contact staan met uiteraard een internationaal netwerk aan onderzoekers, waar ook internationaal wordt gesequenced. En wat we natuurlijk weten is dat met name de reisbewegingen in Europa gewoon heel erg intensief zijn. Hè. Dus het is eigenlijk ondenkbaar dat je het virus daadwerkelijk bij de grens zou kunnen tegenhouden. Je kunt het vertragen, de introductie vertragen. En dat is ook waarom we de maatregelen nemen zoals we die nu nemen. Omdat we dat belangrijk vinden dat we daarmee de introductie vertragen, weten over welke variant het gaat, opdat we ook op tijd maatregelen kunnen treffen die daarbij passend zijn. Maar helemaal tegenhouden, dat is in een zo open samenleving als de Nederlandse, is zo verbonden ook met het Europese continent ondoende.
Verwacht u dat dat vrije reis in Europa de komende tijd door kan gaan met dit nieuws?
Nou, dat is de vraag. Dat is de vraag. We hebben natuurlijk, juist omdat we een hoge opgebouwde vaccinatiegraad hadden, hebben we op enig moment gezegd, dan is dat DCC, het Digital COVID Certificate, zoals we dat in Europa hebben afgesproken, moet ook voldoende zijn om het vrije reizen weer mogelijk te maken. Als blijkt dat reizen een belangrijk nieuw risico van introductie geeft, dan is het de vraag of er geen aanvullende reismaatregelen noodzakelijk zijn. Daarover laten we ons adviseren op dit moment. En daarover wil ik samen ook met de andere Europese collega's optrekken. Omdat ik vind dat het belangrijk is om dat in gezamenlijkheid te doen.
Ja, al dus de jongen. Nou, dat kan betekenen dat die reisbranche opnieuw een keiharde klap krijgt. Want ook vakanties binnen Europa die nu nog gewoon kunnen, die staan dan mogelijk op de tocht. Hugo de Jonge hoorde in gesprek met ons politiek verslaggever over sampling en sequencing. Het is nogal wat, maar in ieder geval er wordt gewoon getest op die nieuwe variant, op die Omicron-variant. Ja, dan nog even een bijkomend verhaal. Een echtpaar dat na terugkomst uit Zuid-Afrika in isolatie moest in een quarantainehotel. Die zijn gisteren ontsnapt en daarna op Schiphol aangehouden. Hè?
Ja, in het vliegtuig zaten ze al. Het was bijna gelukt om Nederland te ontvluchten. Ze zaten dus te wachten in het vliegtuig dat op het punt stond om te vertrekken. En toen kwam de Koninklijke Marechaussee binnen en die zeiden: komt u er maar eens even uit. De Marechaussee laat weten dat het gaat om het hotel in de regio Kennemerland, dus in de buurt van Schiphol, waar die positief geteste reizigers in isolatie zitten. Hè. Dat hotel dat wordt beveiligd door particuliere beveiligers die erop toezien dat die isolatie ook echt wordt nageleefd. Woordvoerder van de Marechaussee benadrukt dat er niet voor niks bewaking is ingezet. Reizigers wordt in eerste instantie gevraagd of ze zich aan de isolatieregels willen houden. En pas als ze dat niet doen, dan wordt dus een verplichting opgelegd. En als je daar dan ook niet aan houdt, dan word je dus desnoods, als het nodig is, uit het vliegtuig gevist.
Ochtendnieuws.
Ja, je bent inderdaad gezellig te gast in deze gratis podcast. En die is er elke werkdag vanaf maandag tot en met vrijdag. Gratis en voor niets te krijgen moet je even zoeken op Ochtendnieuws in Spotify bijvoorbeeld. Of op een van de andere podcastplatforms, bijvoorbeeld bnr.nl. Mensen zonder Nederlands paspoort die buiten de Europese Unie wonen en daar ook zijn gevaccineerd, die lopen tegen een nogal groot probleem aan als ze op bezoek willen komen in ons land. Want ze kunnen dan namelijk niet een geldig vaccinatiebewijs krijgen nodig om bijvoorbeeld met de coronapas horeca of musea te bezoeken. Blijkt uit navraag van BNR bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Nou, dat heeft natuurlijk invloed op toeristen van buiten de EU die Nederland bezoeken, maar ook op Nederlanders die partners, familie of vrienden hebben die hier op bezoek willen komen. Denk aan de kerstdagen, gezellig. Deze mensen kunnen volgens het ministerie wel elke keer een test doen, zolang die mogelijkheid nog bestaat en gratis is en er geen 2G-systeem wordt ingevoerd. Het ministerie zegt tegen BNR dat momenteel onderzocht wordt hoe deze mensen alsnog zo'n coronatoegangsbewijs kunnen krijgen op basis van hun vaccinatie. Maar omdat het volgens het ministerie om grote groepen mensen gaat, is het belangrijk om daarvoor een praktische, uitvoerbare oplossing te vinden die tegelijkertijd ook zorgvuldig is.
Ja, we praten erover met onze collega Diederik de Groot. Diederik, zijn er veel mensen? Is het een grote groep die er last van heeft?
Ja, nou ja, sowieso het ministerie zegt dus zelf al dat het hele grote groepen mensen betreft. En dat dat ook de reden is dat ze er nu zorgvuldig naar aan het kijken zijn. Dat lees ik dan een beetje als het kan nog wel heel even duren voordat er een oplossing is bedacht. Daarnaast heb ik ook gesproken met de organisatie Nederlanders in het buitenland. En die zeggen daar heel veel berichten van mensen over te krijgen. Dat zijn dan met name mensen die familie in het buitenland ook hebben, die geen Nederlanders zijn, geen Nederlands paspoort hebben, daar zijn gevaccineerd en hier naartoe willen komen, bijvoorbeeld met de kerst. Die lopen allemaal tegen het probleem aan dat ze dus hier om de haverklap een test zouden moeten doen om ergens naar binnen te kunnen. En als er straks 2G zou worden ingevoerd, dan is dat zelfs al geen mogelijkheid meer. Dus dan hopen ze natuurlijk dat er een oplossing is gevonden en dat ze dan wel op basis van hun vaccinatie hier een QR-code kunnen krijgen in Nederland. En ja, ook bij BNR zelf hebben we bericht gekregen van iemand die vertelde dat haar schoondochter Amerikaanse is, geen Nederlands paspoort heeft. Die willen hier met de kerst ook naartoe. En ja, daar komt het dan dus voor op neer dat ze elke keer als ze iets wil gaan doen eigenlijk een test moet doen. En het kan natuurlijk wel, alleen het is nogal zuur als je netjes bent gevaccineerd, dat dan voor jou hier in Nederland natuurlijk niet dezelfde dingen gelden als voor de andere mensen. Dus ja, daar heeft ze aan de bel over getrokken, ook bij het ministerie onder andere. En wij dus ook. En het ministerie zegt dus dat er aan een oplossing wordt gewerkt. Mm-hmm. Maar wanneer die er dan is, dat is totaal niet duidelijk.
Ja, we zeiden het net al even. Dit lijkt me nou niet echt bevorderlijk voor de reisbranche, voor het toerisme in ons land, hè?
Nee, nou ja, als ik gewoon heel even vanuit mezelf redeneer, als ik nu met de kerst nog bezig zou zijn om ergens bijvoorbeeld een lang weekend of een weekje heen te gaan naar het buitenland, en ik zou dan tegen een land aanlopen waarin duidelijk is dat ik, als ik daar ergens naar binnen wil, dus ik wil gewoon naar een leuk museum of ik wil even wat drinken ergens in de horeca of wat lunchen, nou, dan is het misschien niet de eerste op mijn lijstje een land waar ik dan elke dag een test zou moeten doen. En in Nederland is het op dit moment ook niet zo dat er op elke denkbare plek dichtbij in de stad mogelijkheid tot testen is. Dus toch wel een beetje een gedoe als je op vakantie bent, dat je dat er dan de hele tijd bij krijgt. Dus dan zou ik toch misschien maar kijken of er niet andere landen zijn waar ik minder gedoe heb. Bijvoorbeeld Duitsland kan je wel gewoon met je vaccinatiebewijs overal naar binnen, ook als je in het buitenland bent gevaccineerd. Dus ja, dan is misschien de keuze voor Nederland niet de meest voor de hand liggende. En wij weten natuurlijk niet hoeveel mensen er op basis hiervan een beslissing nemen en hoeveel mensen er anders naar Nederland zouden zijn gekomen met de kerst. Laten we eerlijk zijn, we hebben hier natuurlijk nu ook die 5-uur lockdown, dus er is al heel weinig open, of in ieder geval alleen maar overdag. Maar goed, voor bijvoorbeeld musea en ook horeca in steden als Amsterdam zou het natuurlijk toch fijn zijn als in die uurtjes dat ze dan open zijn, er zoveel mogelijk mensen komen, voor zover dat veilig kan. Als er dan mensen uit het buitenland afhaken die anders misschien wel zouden zijn gekomen, is dat toch zonde.
Dankjewel, BNR-redacteur Diederik de Groot. De helft van de Nederlandse huishoudens is financieel kwetsbaar en 27% is financieel gezond, is solvabel. En dat betekent dus dat 73% er met de pet naar gooit, schrijft het FD, onze zusterkrant, op basis van onderzoek van Deloitte. Samen met Nibud, ING en de Universiteit Leiden onderzocht Deloitte 5000 Nederlanders. Nou, daar kan je dan aan extrapoleren inderdaad dat het er niet lekker bij staat. Het onderzoek is hard nodig, zeggen de opstellers. Want in Nederland lijkt het alsof er maar 2 opties zijn. Met financiële problemen ben je ongezond en zonder die problemen ben je gezond. Maar, zeggen die onderzoekers, wacht eventjes, dat is wel heel zwart-wit, daartussen zit een enorm grijs gebied. En ze ontdekten dan ook opvallende zaken. Een derde van de gezonde mensen, financieel gezonde mensen, plant niks rond zijn geldzaken. Een kwart van de onderzochte groep heeft consumptieve schulden. En van dat kwart weet 1 op de 10 mensen niet wat schulden zijn.
Ideaal, heb je ook geen schulden?
Nee, geen schulden. Nee, precies. Ander opvallend detail is dat 1 op de 10 mensen geen buffer heeft om 6 maanden rond te komen, mocht ineens de hoofdinkomsten wegvallen. Ja, dan ben je ineens onder de brug met je spullen. Bij het onderzoek keek Deloitte ook naar de verhouding stad-platteland. In de 3 grote steden, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, wordt op alle domeinen lager gescoord vergeleken met de rest van het land. En in die steden wonen namelijk meer financieel kwetsbare groepen. Dan moet je denken aan jongeren en ZZP'ers, zegt Deloitte.
En wanneer ben je nou financieel gezond? Het gaat om de staat waarin je het gevoel van controle hebt om op een comfortabele manier om aan alle huidige en lopende financiële verplichtingen te voldoen en ook financiële zekerheid op te bouwen om levensdoelen na te streven. Dus je moet helemaal in controle zijn over je geld nu en later. En dan ben je dus financieel gezond.
Ja, precies.
6 maanden inkomen.
Vrij ongezond als je niet weet wat schuld is.
Dat is wel onhandig.
Dat is vrij onhandig, ja. De kans op een nieuw Iran-akkoord lijkt klein, maar er wordt vandaag toch weer verder gepraat in Wenen. En daar zit Iran op tafel met China, Rusland, Frankrijk en het VK over een nucleaire deal. En de opvallende afwezige, ja, is een van de grote partijen in dit hele verhaal. Dat is Amerika. Die zijn niet bij de gesprekken aanwezig, want de Iraniërs willen sinds hun vertrek uit die deal in 2018 door Trump, die destijds de deal opzegde, niet meer praten. Amerikaanse gezanten zitten wel in Wenen, maar die nemen alleen indirect deel aan de onderhandelingen. Ik kan me nog voorstellen, die zitten op een kamertje ergens druk te appen met die andere mannen. Amerika wil een diplomatiek akkoord, maar Iran stelt torenhoge eisen en Israël dreigt met militaire actie. Nou, de kans dat Iran toezeggingen gaat doen is klein. Zeker nu de Iraanse uraniumproductie nog hoger is dan ooit, zal de regering van hardliner Raisi niet willen inleveren.
Ja, terwijl de onderhandelingspositie van Iran steeds sterker wordt, neemt de macht van Amerika juist af. Althans, dat analyseert Damon Koolriets bij de NOS. Hij is strategisch analist. De regering van president Biden heeft na het harde beleid van zijn voorganger Trump bewust ingezet op het heropenen van diplomatie. En hij zegt, ja, zo zijn de sancties op olieverkoop sinds dit jaar minder sterk nageleefd, waardoor Iran olie kon verkopen aan China. En de financiële reserves zijn in korte tijd enorm gegroeid. En daardoor kunnen die onderhandelingen wel eventjes gaan duren.
Ja, Iran, die hebben gewoon geen haast meer. Dat is wel handig. Dan eventjes naar deze. Sir Frank Williams, oervader en voormalig teambaas van het Williams-Renault. Williams Formule 1-team is op 79-jarige leeftijd overleden. Toen hij nog baas was van het team, werden er 9 constructeurskampioenschappen en 7 coureurstitels gewonnen. Was zijn team in een groot deel van de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw dominant. Williams was aan een rolstoel gekluisterd. Iedereen kent het wel, zo'n magere man in een rolstoeltje. Nadat hij in 1986 een dwarslesie opliep bij notabene een ongeluk met een huurauto op weg naar het vliegveld in Nice, terwijl de man jarenlang coureur was. Het Williams-team behaalde zijn eerste F1-racezege tijdens de Britse Grand Prix 1979 op Silverstone, met achter het stuur Clay Regazzoni, de Zwitser. In 1994 werd hij samen met Adrian Newey, hoofdontwerper, beschuldigd van doodslag in Italië na de dood van Ayrton Senna in Imola, maar werd enkele jaren later vrijgesproken. Sinds 1997 won het team geen enkele titel meer. Inmiddels heeft hij het verkocht, of had hij het verkocht, in september 2020. Zijn dochter Claire, die nam een hele tijd het team vaar. Die nam van hem over. En nou, gisteren is overleden, 79. We gaan eventjes kijken naar wat de dag in Den Haag brengt met Thomas van Groningen.
Een goedemorgen vanuit Den Haag, waar vandaag de formatie gewoon weer verder gaat. VVD, D66, CDA en de ChristenUnie zitten weer bij elkaar bij Remkes en Koolmees, de 2 informateurs. En wat we dit weekend hoorden van de VVD op hun congres is dat een coalitieakkoord voor Sinterklaas niet meer gaat lukken. Dus deze week moeten we er niet op rekenen. Maar voor de kerst is nog steeds de planning. Dat zou dan betekenen dat een nieuw kabinet pas in het nieuwe jaar op het bordes staat. En verder wordt er vandaag in de Tweede Kamer gesproken over onder andere verantwoord ondernemen in het buitenland en op lessen die getrokken kunnen worden uit de toeslagenaffaire. En verder gaat het natuurlijk ook veel over corona vandaag. Hoe om te gaan met de nieuwe coronavariant. Delen van het kabinet komen bij elkaar. Burgemeesters hebben nog overleggen vandaag. Kortom, een drukke dag vandaag in Politiek Den Haag.
Zet Thomas Groningen. Je hoort het al, we gaan koppensnellen.
Ja, natuurlijk schrijven veel kranten over de Omicron-variant. Het Financiële Dagblad schrijft dat die variant in ons land leidt tot extra onzekerheid. Het groot aantal gevallen doet vermoeden dat het virus al een sterke positie in Europa heeft. Ja. De AD heeft het over alarm om de virusvariant die Nederland bereikt heeft. De mutant veel besmettelijker dan eerdere varianten bedreigt een lockdownloze winter. De Telegraaf schrijft ongeveer hetzelfde. Viruskenners wereldwijd spreken in termen van verbijstering, fascinatie en verwondering over de nieuwste variant van het coronavirus. Maar er is ook meer gelukkig.
Ja, zeker. De Volkskrant: zeldzame ontsteking door corona kan leiden tot doodgeboorte. Volgens een Rotterdamse gynaecoloog zijn sinds de zomer zeker 13 baby's doodgeboren door zeldzame problemen met de moederkoek na een coronabesmetting. Het is dus niet goed om met corona een baby te krijgen. En de Telegraaf: stroperigheid nekt onze IC's. En de hoogleraar zegt: er is een tekort door de praatcultuur. En een kwart van de jongeren zit in op crypto. Onderzoek van Nibud en Rabobank zegt: beleggen in crypto is populair, maar de risico's zijn vaak onbekend. Als je niet weet dat er schuld is, dan gaat het helemaal niet goed. Maar als je niet weet dat je aan het gokken bent, dan gaat het überhaupt niet goed.
En dan in crypto beleggen met geleend geld, dan heb je een schuld, maar dan weet je het niet. En dan word je ook,
is het ook niet erg.
Armer. Ja.
Nee. Vandaag niet op je werk komen omdat je vastzit in de kroeg. Ja, 60
zeg dat
Britten.
Maar tegen je baas.
Ja, nou, dat is een raar verhaal. 60 Britten zitten sinds vrijdag in de kroeg en kunnen niet weg. Nou, wat is gebeurd? Vrijdag gingen ze in de op 528 meter hoogte gelegen Ten Hill in New Yorkshire lekker kijken naar een Oasis tribute band, terwijl buiten de storm Arwen overraasde, die een groot deel van Engeland de eerste sneeuw van deze winter bracht. En dat hebben ze geweten ook, want toen ze zaterdag wakker werden, lag er een sneeuwmuur die tot sommige camera bereikte. En inmiddels hebben ze een tunnel gegraven uit de voordeur van de kroeg, maar door schade aan stroomkabels zijn de wegen onbruikbaar en zitten de 60 gasten vast. Nou, die worden bezig gehouden met spelletjes en een pubquiz. En de leden van de band, die zijn er ook nog steeds, dat is altijd handig. De kroegbaas zegt dat de stemming opperbest is. 40 mensen slapen gezellig in de kroeg, de rest in de beschikbare kamers. Er is voorlopig genoeg bier, de kachel brandt en een mevrouw heeft al gezegd dat ze nooit meer weg wil.
De column van Paul Lasseur.
Amsterdammers die in de bijstand zitten mogen voorlopig blijven bijverdienen, zonder dat hun extra inkomsten worden verrekend met de uitkering, meldt de NOS. Sinds 2018 liep in de hoofdstad een proef waarbij 5000 mensen mochten werken zonder te worden gekort op hun bijstand. Dat bleek een groot succes. Uit die groep gingen 2 keer zoveel mensen aan het werk als in een groep die niet aan de proef meedeed. Alleen, waarom nu pas? En waarom niet structureel en voor iedereen, maar slechts bij wijze van proef? Want natuurlijk zoeken mensen sneller een baan als ze zeker weten dat ze de bijverdiensten in eigen zak mogen steken. Dat snap je toch ook wel zonder proefperiode van ruim 3 jaar? En natuurlijk draagt zo'n bijverdienpremie bij aan meer bestaanszekerheid. En ja, de gemeente Amsterdam zag mensen ook sneller uit de bijstand komen. In Rotterdam, Wageningen en Doetinchem lopen vergelijkbare projecten die zonder twijfel dezelfde uitkomsten zullen opleveren. Want het is een absolute no-brainer. Ons volledige stelsel van uitkeringen en toeslagen is aan grondige herziening toe. Willen we het eerlijk, betaalbaar en beheersbaar houden. En een beetje menselijk. De hoofdregel blijft helaas nog dat extra inkomsten uit een bijbaan moeten worden verrekend met de uitkering. Maar ook samenwonen kan je geld kosten als je in de bijstand zit. Tienduizenden bijstandontvangers krijgen een lagere uitkering door de kostendelersnorm. Als zij met meerdere volwassenen samenwonen, moet de gemeente verplicht korten op hun bijstand. Hoe meer volwassenen de woning delen, hoe lager de uitkering. Dus iemand die een meerderjarig kind of een ouder in huis neemt, krijgt in principe minder uitgekeerd. Nog een schrijnend geval dat voor veel ophef zorgde was de vrouw uit Weidemeren die 7000 euro bijstand moest terugbetalen aan de gemeente omdat ze van haar moeder jarenlang boodschappen had gekregen. De rechter gaf de gemeente hierin gelijk. Zij het niet voor het volledige bedrag, waarmee het principe overeind bleef dat de vrouw de boodschappen niet zomaar had mogen ontvangen terwijl ze in de bijstand zat. De ramp met de kinderopvangtoeslagen zorgt er hopelijk voor dat het hele stelsel van uitkeringen en toeslagen op de schop gaat onder het nieuwe kabinet. Een overheid die niet werken stimuleert en samenwonen ontmoedigt is niet wenselijk en niet menselijk. Dit kabinet geeft momenteel met groot gemak miljarden uit om bedrijven en ondernemers door de coronacrisis te helpen. Laat ze ook eens kijken naar een redelijke oplossing voor mensen die structureel ondersteuning nodig hebben, zoals de 430.000 mensen in de bijstand. Waarom geen basisinkomen voor iedereen? Zonder peperduur opsporingsapparaat voor handhaving en sanctionering. Gebaseerd op vertrouwen in plaats van controle. Ook goed voor iedereen die belangrijk maar onbetaald werk verricht. Als vrijwilliger of mantelzorger. Prettige maandag.